Gemeente, een enkele mededeling in verband met de catechisaties. Er zijn deze week, maandag en dinsdag, nog geen catechisaties, maar wel op vrijdag. En dat geldt de catechisatie van broeder Heijstek en de belijdeniscatechisatie. Die gaan dus deze week wel door. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, en in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145, het zesde vers. We lezen vanavond samen uit het woord van God het 11e hoofdstuk van Lucas, de eerste 13 versen. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 66, God zij altoos op het hoogst geprezen. 66, het 10e vers. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij drie broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet wat ik hem zal voorzetten. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u die de bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bid die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij hem ook om een ei zou bidden, zou hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij die boos zijt weet, uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden? Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neder ter om opgestaan van de doden, opgevaren ten helders, van waar hij komen zal op die menige christelijke kerk, de gemeenschap, opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Avond, ruim een half jaar, Heidelbergse catechismus weer opslaan. De vragen en antwoorden 118 en 119. Daar lezen wij, heeft ons, welke de Heere Christus begrepen, dat hij zei, uw naam worden geheiligd, uw koning komen op de aarde. Geef ons het brood en vergeef onze scharen en leid ons niet in verzoeking, maar verlof en de kracht en de heerlijkheid. Om zijn onmisbare zegen bidden, dan denken we aan onze zieken, die nog altijd in Calando verblijft, maar die binnenkort naar huis hoopt te komen. Met alle zorgen die dat overigens met zich meebrengt, laten wij haar de heren opdragen. Ook zuster van der Slik uit de Prins Bernhardlaan, die dinsdag moet worden opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland en die daar woensdag een operatie zal moeten ondergaan. En broeder Wiegel, die in het ziekenhuis was, maar die intussen ook alweer thuis is. Laten wij bidden. Barmhartige en genadige God, het is aan de avond van deze dag dat wij weer in uw huis mogen zijn. En dat er weer van uwentwege een woord voor ons is. En over dat woord zijn bidden. Uw zegen, heren, waar het ook vanavond weer om gaat. Wat moeten wij als gij ons die zegen onthoudt? Wat zal het allemaal voor nut hebben, heren? Dan is al onze godsdienst en alles wat we doen en ook in persoonlijke diensten, bezigheden doen nutteloos. Wij kunnen daarmee onszelf op geen enkele manier verder helpen. In het geloven niet, in het stuk van de bekering niet. We zijn, als het allemaal van ons moet komen, met machteloosheid geslagen. En er is niemand die zichzelf ook via godsdienst maar 1 centimeter dichter bij God, bij u kan brengen. Bij de God tegen wie we immers gezondigd hebben. Laat ons dat diep beseffen, heren, dat we ook in de dingen waar we vanavond mee bezig zijn, geheel op u zijn aangewezen. Als we zeker vanavond mogen gaan nadenken over het gebed, over het ware bidden, wat dat is, hoe dat moet, waar het dan over gaan zal in het gebed. Heren, wat weten wij eigenlijk? Blind als wij van nature zijn en na ontvangen genade ook nog met zoveel resterende blindheid bezet. Zelfs als wij toch wel eens hebben mogen bidden, echt mogen bidden, dan zullen we voor het gebedswerk bij vernieuwing en steeds weer opnieuw afhankelijk zijn van de geest der gebeden. En van het onderwijs dat gij, Heren, vanuit uw woord wilt geven aan mensen. En daarom, als wij over deze dingen gaan nadenken, Heren, laat dan uw geest zich eraan paren en wilt ge door uw geest in ons midden werkzaam zijn. U weet dat wij een half jaar lang dat catechetisch onderwijs niet hebben gehad. Daar was de situatie dan ook naar. Maar als we vanavond ons leerboek dan weer ter hand nemen om dat op gezette tijden geregeld weer te mogen doen, wilt u dan geven, Heren, dat ook de overdenking van de leer der kerk, de belijdenis, die uiteindelijk in bijzondere omstandigheden ook nog een keer tot stand gekomen is en door u aan uw kerk gegeven is, wilt gegeven dat de overdenking van de belijdenis en de bestudering van de geschriften die ons uit het verleden, uit de historie worden aangereikt, ons tot geestelijk nut zal mogen zijn en dat we er voordeel uit mogen ontvangen. Heren, we zijn niet pas vandaag voor het eerst kerk. De kerk heeft al een hele geschiedenis achter zich. En er is door u al heel wat gedaan in de geschiedenis van de kerk. Er zijn door u ook grote dingen verricht. Er zijn door u ook bijzondere gaven verleend aan uw kerk in het verleden. En dat mogen we toch niet vergeten. Dat mogen we toch niet allemaal wegstoppen in het verleden, alsof het toen alleen van belang was. En alsof we er nu geen boodschap meer aan hebben. Die mentaliteit die komen we hier en daar tegen. En niet alleen maar hier en daar, maar op vele plaatsen. En hoe langer hoe meer, helaas. Maar doe ons beseffen, Heren, dat als gij ons vandaag kerk doet zijn, wij dan als het ware staan op de schouders van een voorgeslacht dat ook over de dingen heeft mogen nadenken. En dat ook naar uw woord heeft mogen luisteren. En dat door de bijzondere werking van uw Heilige Geest ook verlicht is geweest. Zodat ze het verstaan konden en zodat ze het woord verstaan hebbende het ook mogen doorgeven. Heren, doe ons dan en daarom ook de belijdenis van de kerk waarderen en hoog houden. Ook in een tijd van relativering van alles wat tot het verleden behoort. Wilt u geven, o God, dat wij in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen ook vandaag nog mogen belijden. En dat we getrouw bevonden worden, niet minder getrouw als dat voorgeslacht, dat zelfs in dagen van vervolging vasthield aan het onfeilbare woord, toen er alles aan gewaagd moest worden en toen het leven zelfs op spel stond, die toen toch hebben geloofd en in het geloof, ook als dat moest, zijn gestorven. Heren, we danken u voor dat voorgeslacht en we danken u voor de trouw daarin bewezen, voor uw trouw en voor de trouw die gij hen gegeven hebt. Wij danken u ook voor de belijdenis die in een zekere zin met bloed geschreven is en die er alleen maar zijn kon omdat het woord er is, het onfeilbare woord. En van dat woord is in ieder geval waar, dat het met bloed geschreven is. Het bloed van de Heere Jezus zelfs. We bidden u, Heere, zegen ons als we vanavond uw woord via onze belijdenis ter hand nemen en onderwijs gij ons in het stuk van het ware bidden. Laat de Satan niet toe om ons enig hinder te doen. Hij zal het proberen, ongetwijfeld, zoals hij het altijd doet. En er is hem veel aan gelegen om de loop van uw woord te stuiten en onze gedachten af te leiden en ons bezig te doen zijn met allerlei, misschien zelfs wel hele onbelangrijke, onbenullige dingen. Maar wil onze gedachten gevangen leggen, Heere. Oefen ook heerschappij uit in onze geest, in ons verstand, in ons geweten, ons al jong en oud bij betrokken zijn. Lang om te luisteren, als er de gelegenheden zijn om te luisteren, zonden ons vergeven. Al hebben we via onze geboorte al de zonde die we op ons door onze verkeerde daden, door onze verkeerde woorden, door onze verkeerde gedachten ook. Wilt u door het bloed van Jezus Christus ons reinigen van al die onreinheid die ons buiten uw gemeenschap sluit? Wilt ge door uw Heilige Geest ons brengen tot die kennis van onze nood en ellendigheid, maar ook tot de kennis van hem die het middel tot verzoening is, de Heere Jezus, uw Zoon. En dan bidden wij u ook voor bijzondere noden. Dan denken we aan onze zieken, zuster van der Slik, die in de week die voor ons ligt naar het ziekenhuis moet. En die daar, de dokter zal het werk doen. En hij zal er wel de... Denken ook aan Corrie Stolk. Heren, u weet de hele situatie. U weet allemaal moed in de toekomst. Zij zal haar vragen hebben, haar moeder zal er haar vragen bij hebben en de familie en bij ons allemaal. Als we aan haar levensweg denken, zo jong en dan toch al zo beproefd en met zoveel tegenspoeden, wilt u in uw gunst aan haar denken, Heren. En wilt u uw genade over haar en de haren uitstrekken en geven dat ze ook in de weg die ze gaan moet. En dat is uw weg met haar, hoe onbegrijpelijk en onbegrepen wellicht ook. Maar dat zij in die weg toch genade mag ontvangen om te volgen. En naarmate gij uzelf aan haar hart openbaart en naarmate gij haar innerlijk te vertrouwen geeft op uw wijsheid en op uw goedheid en op uw genade, naar die mate zal dat volgen ook gemakkelijker zijn. Schenk haar dat en bewijs haar uw gunst onverdiend. We danken u ook dat broeder Wiegel, na betrekkelijk kort in het ziekenhuis te zijn geweest, weer thuis mocht komen. Heer, u hebt nog over zijn leven willen waken. Al betekent dat niet dat in alle opzichten de gezondheid weer zijn deel is. Er blijven zorgen en hij blijft afhankelijk, ook van medicijnen. Wilt u over het gebruik van die middelen nog ook uw zegen geven, opdat hij er waarlijk baat bij mag hebben? Gedenk gij alle die een weg van beproeving moeten gaan. Heren, u weet hoeveel gewicht er soms aan de klok hangt. Ook al laten we dat aan anderen niet zien, dan houden we dat maar liever voor onszelf en al is het alleen in beperkte kring van het gezin soms bekend. Maar u bent er ook van op de hoogte, Heren, van al de moeiten die ons kunnen treffen en al de vragen waar we mee lopen en al de zorgen die we koesteren. Wilt u in uw gunst aan al die bezorgde mensen, aan al diegenen die een kruis dragen, aan al diegenen die niet weten, althans op dit moment niet weten, hoe ze verder moeten gedenken. En doe hen ervaren dat u een toevlucht bent en voor hen ook wilt zijn, te allen tijden. kunnen ook wel eens aan twijfelen, Heer, of gij wel hoort naar het gebed. En of gij wel luistert naar ons zuchten. En of u wel opmerkt. Maar doe het dan bij tijden toch eens duidelijk weten dat u werkelijk hoort. En dat het niet te vergeefs is om tot u te vluchten en bij u te schuilen. Hoor ons dan, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het derde en het vijfde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen en mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. 27 vers 3 en 5.
Thank you.
Gemeente, dat is lang geleden dat we met elkaar het leerboek, de Heidelbergse catechismus, mochten opslaan in onze kerkdiensten. En dat we met elkaar aan de hand daarvan het woord van God konden beluisteren. Meer dan een half jaar geleden is het dat we samen in 3 keer antwoord 117 hebben overdacht. Antwoord 17, de tweede vraag uit zondag 45, waarin het gaat over de voorwaarden of de kenmerken van een waarachtig gebed. En misschien is het goed om toch nog even te releveren wat we toen in onze catechismus hebben gevonden, om dan van daaruit vanavond verder te gaan en 118 en 119 te gaan lezen. Vraag 117 luidt: wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en wat van hem verhoord wordt? Met andere woorden, de veronderstelling bij deze vraag is dat niet alles wat we gebed noemen in Gods ogen ook gebed is. Er blijkt toch gebed te zijn en gebed. En niet alles wat wij onder de titel gebed plaatsen is een gebed waarin God verheerlijkt wordt en een gebed waar God naar luistert. Een gebed dat God ook verhoort. Zal dat zo zijn? Zal het God aangenaam zijn en zal het door hem verhoord kunnen worden? Dan moet dat gebed, zo vinden wij in antwoord 117, in de eerste plaats gericht zijn tot de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. En dan zal dat gebed in de tweede plaats ook moeten getuigen van onze kennis, onze grondige kennis van onze nood en ellendigheid. En die kennis van onze nood en ellendigheid zal dan uitkomen in onze waarachtige verootmoediging voor het aangezicht van de hemelse majesteit. Terwijl in de derde plaats dat waarachtige gebed gekenmerkt wordt door geloof. Onze catechismus omschrijft dat door te zeggen dat wij deze vaste grond hebben, dat God ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, ter wille van de Heere Jezus Christus, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord heeft beloofd. Het ware bidden, dat gaat dus uit, of dat vloeit voort uit ware kennis van God, de God die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt, kennis van onszelf als verloren schepselen, als zondaren, en kennis van de Heer Jezus Christus, de enige grond waarop God ons verhoren kan en genade geven kan. Nou, als dat dan zo is, als onze catechismus daar gelijk in heeft, en waarom zou onze catechismus op dit punt geen gelijk hebben? Dit is inderdaad met schriftplaatsen te bevestigen, te bewijzen, zo spreekt het woord van God er inderdaad over. Als onze catechismus dus gelijk heeft, dat God alleen maar behagen heeft in zulk bidden, en dat alleen op zulk bidden zijn antwoord komt, de verhoring, dan kunnen wij de vraag wel stellen: wie kan dan zalig worden? Want wie kan er nou zo bidden? Moeten we niet allemaal zeggen wat de apostel Paulus geschreven heeft in de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk? Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Let u wel, dat schreef Paulus. En dat schreef Paulus in Romeinen 8. In dat hoofdstuk waarin hij het over de zekerheid van het geloof heeft. In dat hoofdstuk waarin hij roemt in de genade Gods. Waarin Paulus heel duidelijk kan spreken de taal van het geloof. en kan zien de weldaden van het kruis van Christus en van het open graf. En zelfs Paulus, die op dat moment leeft uit het waarachtige geloof, zelfs Paulus moet dan nog zeggen, deze begenadigde moet dan nog zeggen, wij, hij sluit zichzelf erbij in, weten niet te bidden gelijk het behoort. En als dat dan zo is, dat wij geen echt bidden weten voor te brengen. Als dat dan zo is, dat wij onkundig zijn in deze zaak. Dan hebben we onderwijs nodig. Onderwijs in het bidden. En van wie? Van wie moet dat komen, dat onderwijs? Van de Heer Jezus. Van wie alle onderwijs moet komen. Hij is de hoogste profeet. En zal een mens enig inzicht krijgen in God en goddelijke zaken, dan moet hij met Maria van Bethanië aan Jezus' voeten leren zitten. Om naar het onderwijs van deze profeet te luisteren. Hij heeft zelf, ik herinner u aan Maria van Bethanië, hij heeft zelf bij die gelegenheid dat Maria daar aan zijn voeten zat gezegd dat zij het goede deel uitgekozen had. Niet waar? Daar moet een mens terechtkomen. En daar moet hij met oren en hart geopend leren luisteren. Ik mag ook zeggen, om onderwijs te ontvangen moeten we bij de Heilige Geest terechtkomen. De Geest der gebeden. De Geest, ik denk weer aan datzelfde woord van Paulus in Romeinen 8... De geest die naar God, zo zegt de apostel, voor de heiligen bidt. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Wij hebben dus onderwijs nodig. Om te weten wat we bidden mogen. En ook om te weten hoe wij bidden zullen. Ook dat laatste. Want, laten we eerlijk zijn, niet alleen zijn we onkundig als het gaat over de inhoud van ons gebed. Omdat we onze nood zo slecht kennen. En omdat we onze nood zo slecht kennen, soms ook om allerlei dingen vragen die we beter niet zouden kunnen krijgen. En omdat we de wil van God zo slecht kennen en dus ook niet naar de wil van God kunnen bidden. We hebben onderwijs nodig ten aanzien van het wat. Wat mogen we vragen? Waar heeft God behagen in? Maar ook ten aanzien van de wijze van bidden. Want we zijn zo makkelijk oneerbiedig bezig. En we zijn zo vaak vleeselijk bezig. En de manier van bidden, de houding die we aannemen en al die andere zaken, die zijn ook zo vaak niet zoals de Heere dat van ons vraagt. En weet u wat nu bijzonder is? Onze catechismus gaat nu in zondag 45 de vraag aan de orde stellen waarom wij mogen bidden. En dan loopt dat vanzelf uit. Dat begint al in antwoord 118 en dat wordt nog veel duidelijker in het vervolg. Dan loopt dat vanzelf uit op het zogenaamde Onze Vader. Het gebed dat de Heere zijn discipelen geleerd heeft. En u weet wel zoveel, en dat kunt u ook zien in onze catechismus, dat in het laatste deel van ons leerboek, dat Onze Vader, dat volmaakte gebed, besproken zal worden. En dat van elk onderdeel van dat gebed zal worden aangegeven wat daar de betekenis van is. Maar heel terecht kan de vraag gesteld worden dat als de vraag dan aan de orde is, hoe wij moeten bidden, en we worden dan verwezen naar de Heere Jezus als de hoogste profeet die ook in deze zaken onderwijs geeft. Als de vraag dan gesteld wordt, waar vinden we dat onderwijs van de Heere Jezus? Waar heeft hij over het bidden gesproken? En waar heeft hij zijn discipelen verteld wat ze moeten bidden en hoe ze moeten bidden? Dat we dan vinden dat op twee plaatsen in de Bijbel heel nadrukkelijk aan de orde komt. Namelijk op die twee plaatsen waar we ook het Onze Vader aantreffen. Dat is in Lucas 11, in het hoofdstuk wat we gelezen hebben gedeeltelijk. En dat is in Matthäus 6, een ander gedeelte waarin het ook, en daar zelfs nog uitvoeriger over het onderwijs van de Heere Jezus gaat. En in die twee situaties waarbij het allebei om het Onze Vader gaat, en ik denk dat dat toch twee verschillende gelegenheden zijn geweest, dat Lucas over een andere gelegenheid schrijft dan Matthäus doet, andere omstandigheden, dat blijkt ook wel, want in Matthäus spreekt Jezus tot de scharen en in Lucas spreekt hij tot zijn discipelen, tot een veel kleinere kring. Maar dat in beide situaties, als de Heere Jezus zijn discipelen het en zijn de scharen het Onze Vader voorhoudt, dat hij in dat verband ook antwoord gaat geven op wat moeten we bidden en hoe moeten we bidden. In Lucas 11 heeft het wat de nadruk. In Matthäus 6 krijgt het hoe het accent. Vanavond concentreren we ons op het wat. Aan de hand van Lucas 11. Volgende week beleven we welzijn op het hoe. Aan de hand van Matthäus 6. Nou, hoe is nou het verband in Lucas 11? We hebben het gelezen. Het begint al duidelijk, direct aan het begin. Er komt een van de discipelen naar de Heere Jezus met de vraag, Heere, leer ons bidden. Wanneer is dat? Nadat hij er getuige van geweest is dat de Heere Jezus zelf op een bepaalde plaats ook in gebed is geweest. En we weten dat de Heere Jezus dat meer dan eens deed. Hij bracht zelfs wel eens een hele nacht door in gebed. En daar zijn zijn discipelen getuige van geweest. Ze hebben dat gezien. Soms heeft de Heere Jezus met hen gebeden. Daar hebben we ook voorbeelden van in de schrift. Dat hij voor hen bad. Dat hij hen voorging in gebed. Bij andere gelegenheden heeft de Heere Jezus zich afgezonderd. En uit respect en uit eerbied voor hem zijn de discipelen dan op een bepaalde afstand gebleven. Om hem niet te storen. Maar op een bepaald moment heeft deze niet genoemde discipel weer geconstateerd dat zijn meester zich afgezonderd heeft in het gebed. En toen heeft hij eerbiedig gewacht totdat de Heere Jezus ophield met bidden. Totdat hij opstond van zijn knieën. En totdat hij bij zijn discipelen terugkeerde. En toen heeft deze discipel aan Jezus de vraag gesteld. Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Dat laatste, dat doet mij denken dat deze discipel, voordat hij een volgeling van de Heere Jezus werd, eerst een poosje een volgeling van Johannes, Johannes de Doper, geweest is. Want deze Johannes de Doper had ook een kring van volgelingen, een kring van discipelen om zich heen, die bij hem bleven. Nadat ze zijn prediking gehoord hadden en nadat die prediking in hun hart uitwerking gekregen had. En toen hebben ze een verbondenheid aan Johannes gevoeld en ze zijn bij hem gebleven. En ze hebben meer onderwijs van de doper gekregen. Nou, deze discipel hoorde kennelijk tot die kring. Later is hij overgegaan naar de kring van Jezus' volgelingen. Toen Johannes de Doper immers Jezus erkend had en aangewezen had met de woorden, zie het Lam Gods. En daarmee heeft Johannes de Doper zijn volgelingen niet alleen op Jezus gewezen, maar hij heeft tegelijkertijd van zichzelf afgewezen. En hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, volg hem. Hij is het Lam Gods. Hij is de beloofde. En zo zal deze discipel, waarvan we de naam niet kennen, uit de omgeving van Johannes zijn overgegaan in de kring van de volgelingen van de Heere Jezus. En nu zijn vraag. Leer ons bidden. Daar heeft hij dus kennelijk behoefte aan om onderwezen te worden. Je zou zeggen, dat zal die man toch wel geweten hebben. Hij zegt zelf, zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Nou, als hij dan een discipel van Johannes geweest is, dan heeft hij het van Johannes toch kunnen leren. En zelfs dat was toch niet eens nodig voor een Jood. Deze discipel is toch Jood. En die heeft toch als klein kind al leren bidden. Joodse ouders leerden, als ze toch maar een beetje godsdienstig waren, hun kinderen ook gebeden opzeggen. En ze kregen toch thuis onderwijs. En ze kregen, voor zover ze naar school gingen, op school onderwijs. En hij zal toch ook in de synagoge wel gehoord hebben hoe daar gebeden werd. Daar heeft hij toch kunnen leren van zijn prille levensbegin af aan. De godsdienst, dus ook het gebedsleven, dat doortrok toch het hele leven van Israël. In de synagoge, in de tempel enzovoort. Wat moet die man dan de vraag nog stellen? Leer ons bidden. Ja, hij zal het best geleerd hebben thuis. Hij kon het misschien niet zo goed als sommige farizeeërs, maar hij had het toch vaak genoeg gehoord. En dan toch nog deze vraag. Ja, toch nog deze vraag. En kennelijk niet alleen maar namens zichzelf alleen. Hij zegt niet, Heere, leer mij bidden. Maar hij vraagt het ook namens anderen. Misschien wel omdat ze, terwijl Jezus in afzondering bad, er met elkaar over gesproken hebben. De discipelen, meervoud. Dat ze allemaal er wat van gevoeld hebben. Dat ze noodzakelijk onderwijs moesten hebben. Dat ze met elkaar afgesproken hebben. Vraag jij het straks aan de meester als hij terugkomt of hij ons ook leren bidden wil. Dus ze hebben het met elkaar gevoeld. De noodzaak van dat onderwijs. Maar waarom dan? Waarom? Omdat je best onderwijs kunt hebben gehad thuis van je vader en van je moeder. En omdat je best onderwijs kunt hebben gehad van een of andere rabbi. En omdat je een leven lang in de synagoge kunt zijn geweest en daar ook allerlei gebeden hebt kunnen horen. Maar dat is nog geen garantie dat je bidden kunt. Dat kan hoogstens ons zover brengen dat wij ook gebeden kunnen opzeggen. Maar er is een verschil tussen een gebed opzeggen en bidden. Neem Paulus. U wilt toch niet zeggen dat Paulus nooit gebeden heeft voordat hij naar Damascus reisde? Natuurlijk, iemand die van de groepering van de fariseeën was. Iemand die aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft, een van de beroemdste leraars in Israël. Een die zo godsdienstig was dat hij zelf kon getuigen dat hij, als het over de normen van de wet ging, hij eigenlijk onberispelijk leefde, althans in de ogen van mensen. Die man heeft gebeden. Die man heeft heel wat gebeden. In het privé, maar ook in het openbaar. Misschien wel op de hoeken van de straten. Misschien wel zo dat de mensen van Paulus gezegd hebben wat ze van andere fariseeën en schriftgeleerden ook wel zeiden als ze hem zagen staan op de hoeken van de straten, biddende. Kennelijk helemaal geen aandacht. Geestelijke werk van het bidden. Misschien hebben de mensen van Paulus ook al gezegd, wat is dat een vrome man. Wie kun je nou geregeld aantreffen, in gebed verzonken en sprekende tot God. En toen kwam dat uur daar bij Damascus. Toen God hem neersloeg door het hemelvuur. En toen zei God van hem, wat de mensen misschien zo vaak gezegd hadden, want zie, hij bidt. Toen zei God het, eerder niet, toen zeiden de mensen het. Maar toen God het zei, wisten de mensen het niet eens, want toen zat hij achter gesloten deuren. Toen was hij in zijn binnenkamer.
toen daar in de straat genaamd de Rechte in Damascus, in dat huis waar ze hem naartoe gebracht hadden, omdat hij door het hemelvuur als verblind was. Toen bad hij, in Gods ogen dan wel te verstaan. Eerder niet? Nee, eerder niet. Want nu is hij pas op zijn plaats. Nu begint hij zijn nood en ellendigheid pas te kennen. En nu roept hij tot de enige God die zich in zijn woord geopenbaard heeft. En nu heeft hij een vaste grond in zijn bidden en worstelen. Namelijk in die Christus die hem op de weg naar Damascus verschenen is. En die tegen hem gezegd heeft, ik ben Jezus. Nu zegt God tegen Ananias die naar Paulus toe moet, want zie, hij bidt. Dus met andere woorden, u begint nu te begrijpen dat die man in onze tekst die vraag aan Jezus stelt, dat hij inderdaad reden heeft om die vraag te stellen. Want je kunt tegen hem zeggen, joh, dat weet je toch wel, dat heeft je vader je toch geleerd. En als je bidden moet, dan doe je je handen samen en dan doe je je ogen dicht of dan buig je je knieën. En dan zeg je toch, je weet toch wel dat kindergebed en je mag het ook met eigen woorden doen. Dan zegt die discipel van de Heere Jezus tegen u, dat weet ik allemaal wel, maar dat is nog geen bidden. Dat kon ik van mijn vader niet leren. Dat kon ik van mijn moeder niet leren. Dat moet ik van de Heere Jezus leren. Dan moet ik van hem onderwijs hebben. Ja maar, nee niks ja maar. Deze man is gewoon in nood. Een discipel van de Heere Jezus, dat is hij. En hij heeft wat in de Heere Jezus gezien. En hij heeft een band aan de Heere Jezus gekregen. Een band die de Heere Jezus zelf gelegd heeft. En hij komt er hoe langer hoe meer achter dat hij een onkundig mens is. En wat hebben de discipelen een lange weg moeten gaan. Een weg waarin ze iedere keer weer opnieuw bij hun onkunde en bij hun dwaasheid bepaald werden. En waarbij ze hoe langer hoe meer op allerlei terreinen, ook kennelijk op het terrein van het ware bidden, onderwijs nodig hadden. Die man weet, ik kan het niet. En dat is erg, want God wil zijn genade en zijn geest alleen geven aan hen die hem daarom bidden. En je kunt er niet om bidden. Je weet niet hoe je doen moet. Heb u die ontdekking ook al eens gedaan? Dat je ondanks alles wat je als kind geleerd hebt en wat je misschien elkaar geleerd hebt, aan formulier gebeden en aan gebeden met eigen woorden enzovoort enzovoort, bij het licht van het ontdekkend werk van Gods geest moet gaan beseffen, Heere, ik weet niet te bidden zoals het behoort. Die nood. Nou is er genade, de Heere biedt die aan en hij nodigt ons om in zijn woord te geloven. Hij roept ons om hem onze nood bekend te maken. Hem te bidden om zijn genade en om zijn geest. En hij zegt dat hij zijn genade en zijn geest wil geven aan hen die hem daarom bidden. En dan sta je. En ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden. De woorden ontbreken me. De rechte gestalte ontbreekt me. De rechte gezinte ontbreekt me. Mijn nood en ellendigheid besef ik lang niet zoals dat behoort. Mijn schuld en mijn verlorenheid. Ik moet het wel toestemmen, maar wat weegt het weinig in mijn leven. Een geloof om echt te geloven en te steunen op die enige vaste grond. En te bidden tot die enige ware God. Die is me ook zoveel nog in zoveel opzichten onbekend. Hier heb je nou een arm gemaakt mens. Iemand die leeg uitgeschud is. En die geen gebed meer bij de hand heeft. Anders dan zoveel anderen Die fariseeën waar ik het over had en die schriftgeleerden, dat was zo'n kunst niet. Ze konden altijd wel bidden, ze hadden altijd wel een gebed bij de hand. In welke situatie ze ook waren en bij wie ze ook geroepen werden om voorbeden te doen, dat ging altijd wel en dat konden ze wel uit hun mouw schudden. En zulke mensen zijn er nog die altijd kunnen bidden. Die nooit iets. Ja, ik weet wel, gemeente, het is niet zo'n eerbiedige uitdrukking, maar als in een gesprek iemand geen antwoord meer weet en niks meer weet te zeggen, dan zeggen wij wel eens, hij stond met zijn mond vol tanden. Nou mag ik het nou vanavond eens zo zeggen, hebt u voor God ook wel eens met een mond vol tanden gestaan? Dat je het niet meer wist. Dat je het niet meer zeggen kon. Ach, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Nou, dat is de achtergrond van de vraag van deze discipel. Ik heb het nog niet duidelijk genoeg gezegd. Er is nog één ding wat erbij moet. Hoe komt dat nou dat we niet kunnen bidden? Hoe komt dat nou dat zo'n man belijden moet, Heere, ik kan het niet, leert u mij het. Hoe komt dat nu? Dat je het niet weet, het wat niet en het hoe niet. Daar heb je nou de verwoestende werking van de zonde. Adam had daar geen probleem mee, of wel? Adam in het paradijs? Hij had echt geen probleem. Hij hoefde niet aan de Heere te vragen, Heere, leer mij bidden. Als hij wat aan de Heere te vragen had, dan kon hij dat doen. En dan doorleefde hij ook wat hij deed als hij tot zijn schepper sprak. En de Heere had er behagen in, dat was God aangenaam als Adam en Eva tot hem spraken. Zijn zondeloze kinderen waren ze immers. Maar toen de zonde kwam en toen de zonde alles verbrak, de relatie met God verbrak. En toen de zonde ook een breuk betekende in onze bekwaamheden. En toen al onze bekwaamheden die we in de schepping meegekregen hebben, allemaal verloren gingen. En toen de mens onbekwaam werd tot enig goed werk. Ook tot het gebedswerk. Toen werd het noodzakelijk. Om wilde een mens weer echt kunnen bidden, daarin eerst onderwezen te worden. Is dat niet een grote nood? Dan staan we nu als mensen, als verloren mensen, en we weten niet eens hoe we eruit komen. En we weten niet eens hoe tot God te spreken. Nee, doe dat nou niet af met. Nee, we weten niet te bidden gelijk het behoort. Niemand brengt uit zichzelf ooit één waar gebed voort. Of één ware zucht. Want we zijn blind voor onze nood en we kennen God niet en we kennen Christus niet. Dat is de nood. En daar worden we vanavond allereerst mee geconfronteerd. En laten we ervoor buigen. Laten we het aanvaarden. Zo liggen de dingen. Zo beoordeelt God ons. En wij kunnen een hele andere gedachte over onszelf hebben. En we kunnen veel optimistischer en positiever over onszelf denken. Maar dit is het oordeel van de Heere. En dit is wat de Heere zijn volk leert. En dus gaat die discipel vragen, Heere, leer mij bidden. Gelukkig komt hij op het goede adres. Want stel nou eens voor dat hij naar zijn vader gegaan was. Stel voor dat het Johannes geweest is, want dat was iemand uit de kring van de discipelen van Johannes de Doper. En dat Johannes met die nood die hij ontdekt had naar zijn vader Zebedeus gegaan was. Met de vraag, vader wilt u mij nou eens leren bidden? Dan had zijn vader hem kunnen zeggen, joh, alles wat ik daaraan heb kunnen doen in je jeugd, dat heb ik gedaan. En ik heb je leren bidden als kind. En ik heb je leren zeggen. En dan had hij dat gebed dat hij als kind, dat hij zijn kinderen voorgehouden had, kunnen repeteren. Nou, vader, echt bidden, leert u me dat? Dan had zijn vader moeten zeggen, dat kan ik niet. Stel voor dat hij ermee naar zijn rabbi gegaan was, waar hij vroeger onderwijs van gehad had. Zeg maar catechetisch onderwijs. En dat hij gezegd had, wilt u me echt leren bidden? Dan had hij ook moeten zeggen, joh, wat bedoel je eigenlijk met echt bidden? Maar gelukkig komt hij ermee op het juiste adres. Bij Jezus. Heere, leer ons bidden. En dan denkt hij aan wat er gebeurd is daar in die kring van de discipelen van Johannes. Dan heeft hij dat op het oog, zoals Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Wat denkt u, als u dat nou eens zou moeten beantwoorden, de vraag, hoe heeft Johannes dan zijn discipelen leren bidden? Hij zegt dat niet. Maar hoe zou Johannes zijn discipelen hebben leren bidden? Wat zou Johannes zijn discipelen op de lippen hebben gelegd? Het kan toch niet anders. Johannes gebedsonderwijs in de kring van zijn discipelen, dat zal helemaal gelegen hebben in de lijn van zijn prediking. Ja toch? En als Johannes in zijn prediking oproept tot bekering, dat deed hij. En als Johannes in zijn prediking opriep om met de zonde te breken. En als Johannes in zijn prediking alle accent legde op de noodzakelijkheid van de vergeving van zonde. Het kan mijns inziens niet anders. Johannes heeft toen hij zijn discipelen gebedsonderwijs gaf, zo ook verteld van deze zaken. Bekering en vergeving. En breken met de zonde. En beleiden voor God dat je schuldig staat. En pleiten op dat werk van het Lam Gods. Als hij Jezus vraagt, Heere, leer ons bidden zoals Johannes dat zijn discipelen deed. Dan zal hij ongetwijfeld gedacht hebben, Heere, die dingen waar het toen over ging, leert u die mij. Maar had hij dan ook aan het onderwijs van Johannes niet genoeg? Kennelijk ook niet. En waarom dan niet? Omdat Johannes wel de juiste dingen noemde. En wel de juiste gebeden formuleerde. En wel op de juiste manier de waarheid verkondigde. Maar omdat Johannes toch ook weer zijn grens bereikt had, als hij dat onderwijs voor het oor van die mensen gesproken had. Maar het hart kon Johannes ook niet bereiken. Hij kon ze wel oproepen tot boetvaardigheid, maar hij kon ze niet boetvaardig maken. Hij kon ze wel oproepen tot schuldbelijdenis, maar hij kon dat niet in hun hart leggen. Hij kon ze wel wijzen op het Lam Gods, maar hij kon ze geen geloof geven in het Lam Gods. Hij kon ze wel wijzen op de weg die God geopend had en zou gaan openen voor verloren zondaren. Maar hij kon ze niet op die weg brengen. En vandaar dat hij nou bij Jezus komt. En stelt de Heer Jezus die man nou teleur. Gemeente, hij stelt nooit een bidder teleur. Hij stuurt nooit een bidder terug. Hij zegt nooit tot een bidder, voor u heb ik geen tijd en die vraag is overbodig en dan moet je nog maar eens goed nadenken of wat dan ook. Als een mens uit de nood en door de nood gedreven zich tot hem om hulp, om troost of in dit geval om onderwijs begeeft, dan is de Heere gereed om de gevraagde hulp en het gevraagde onderwijs te geven. Weet u hoe dat komt? Omdat hij een barmhartige hoge priester is, die behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in al die omstandigheden zelf ook geweest is. Is de Heer Jezus dan ook geweest in een situatie waarin hij niet wist te bidden gelijk het behoort? Jazeker. Jazeker is de Heer Jezus ook in zulke situaties geweest. Dat hij niet wist te bidden zoals het behoort. Dat hij ook in gebedsworsteling geweest is om het rechte gebed te vinden. Mag ik u dat aantonen uit het 12e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dat is in de situatie in de periode dat de Heer Jezus hoe langer hoe meer geconfronteerd wordt met zijn naderend lijden en sterven. Hij heeft ervan gesproken onder dat beeld van het tarwegraan dat in de aarde moet vallen en sterven. En hij heeft in dat beeld van dat tarwegraan dat door de boer uitgestrooid wordt in de akker zijn eigen beeld gezien. Zo zal het mij nu ook gaan. Ik moet ook in de aarde vallen en sterven. Die weg van het tarwegraan, dat is ook mijn weg. Want anders, als dat tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. En als ik mijn leven niet geef voor zondaren, dan blijf ik ook alleen, heeft de Heer Jezus geweten. Maar toen hij zo geconfronteerd werd met zijn eigen lijden en naderend sterven en het onafwendbare daarvan, toen heeft hij ondervonden. En wie zal zeggen wat dat precies geweest is en hoe hem dat aangegrepen heeft. Toen heeft hij ondervonden wat hij in vers 27 van Johannes 12 zegt. Nu is mijn ziel ontroerd. Hoort u de Heer Jezus dat zeggen? Als hij voor zijn lijden en sterven staat. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Dan weet hij het even niet. Wat moet ik nu zeggen? Nu dat allemaal op me aankomt. En nu ik weet dat het onafwendbaar is. En dat het verbonden is aan dat woord dat ik in de eeuwigheid gesproken heb. Zie, ik kom om uw wil te doen. Maar nu hij het gaat aanvoelen. Hoe zwaar het zal zijn. Om de beker van de gramschap Gods te drinken. Hoe zwaar het zal zijn om als het graan, het tarwegraan in de aarde te vallen en te sterven. Als hij begint aan te voelen wat dat allemaal voor hem gaat betekenen, dan is zijn ziel ontroerd en in de ontroering van zijn ziel weet hij geen gebed te bidden. Wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? Oh, er is een drang, een bepaalde drang in zijn binnenste, waardoor hij gedreven zou kunnen worden om dat te vragen. Als het met de wil van zijn God in overeenstemming zou zijn. Als het met zijn eigen beloftewoord van borgstelling in overeenstemming te brengen zou zijn. Zou hij dan vragen, Vader, verlos mij uit deze uren? Voelt u hoe hij als waarachtig mens geworsteld heeft met die nood die op hem aankwam en met de gramschap Gods die hij in zijn ziel ging gevoelen, zal hij bidden, mag hij bidden, mag dat zijn gebed zijn, Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, zo weet hij, dat mag ik niet bidden, want hierom ben ik nu juist in deze uren gekomen. Dat was de bedoeling van mijn komst in deze wereld. Dat ik in dit uur zou komen. En dat ik die verschrikkingen zou dragen. Maar wat moet ik dan bidden? Vader, verheerlijk uw naam. O, het is niet vanzelf gegaan, dat lijden van de Heer Jezus. Er is een weg geweest, iedere keer weer, voordat hij zijn wil toch weer kon onderwerpen en geheel gewillig en eenswillend kon zijn met zijn Vader, heeft hij moeten worstelen in zijn waarachtige mensheid. En dat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat hij in alle dingen verzocht is geweest, zonder zonde, ook in gebedsnood verkeerd heeft. En het moment heeft gekend dat hij een ogenblik niet wist te bidden naar de wil van God. Wat zal ik zeggen? En daarom kan iedereen die in zijn binnenkamer op zijn gebogen knieën zo ver komt, dat hij zeggen moet, dat hij zuchten moet, dat hij het uitsnikken moet. Heer, ik weet niet te bidden gelijk het behoort. Begrijpen. Weet hij behoorlijk medelijden te hebben. En dat is de reden dat deze discipelen, ieder die met hem datzelfde voorbeeld volgt, zo tot de Heer Jezus gaande, dat hij zulke mensen niet teleurstelt. Dan gaat hij ze vertellen wat ze bidden moeten. Dan geeft hij ze onderwijs. En dan zegt hij, gij dan bid aldus. En dan volgt het onze Vader. U ziet, het is dus een gebed dat niet voor Jan en Alleman bedoeld is. Het is een gebed dat de Heer Jezus in het beginsel aan zijn discipelen geleerd heeft. En daarbij, het is een gebed dat de Heer Jezus gegeven heeft als antwoord op het ootmoedig vragen van iemand die niet weet wat hij bidden moet. Het is een gebed dat de Heer geschonken heeft aan mensen die in hun geestelijke armoede gevraagd hebben, Heere, leer ons bidden. Daarom past dit gebed niet op ieders lip. En daarom is dit gebed ook niet bedoeld om met uit en te na herhaald en gerepeteerd te worden. Zo heeft de Heer Jezus het nooit bedoeld. Nou is het verleidelijk om op al die verschillende onderdelen van dat gebed in te gaan. Dat doen we natuurlijk niet, want als God ons dat geven wil, zullen we daar in de komende tijd wel aan de hand van de volgende zondagen een ruimschoots gelegenheid voor hebben. Laat ik, en daarmee ga ik afsluiten, een paar algemene lijnen trekken. Algemene lijnen, in de eerste plaats dit. Dat zal ons opvallen als wij dit gebed het onze Vader overzien. Dan ziet u dat de Heere daarin centraal staat. Hij gaat ook voorop. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan heeft de bidder het nog helemaal niet over zijn eigen noden en zijn eigen behoeften. Het is goed als die erin begrepen zijn, maar de Heere leert zijn kerk wel allereerst in het bidden God in het oog te vatten en Gods belangen te zien. Gods naam. Gods rijk en Gods wil. En waarom staat dat er zo? En waarom heeft de Heer Jezus dat met nadruk voorop geplaatst? Ja, omdat hij tegelijkertijd met het onderwijs in het gebed deze discipelen en al de discipelen en de hele kerk des Heren leren wil, wat uiteindelijk de bedoeling van de Heren was met de schepping van de mens. Want daar ging het God toch om toen hij de mens op aarde plaatste. Gods schepselen zijn er toch om God te bedoelen, om de Heere de eer te geven. De schepping is toch geen doel in zichzelf? En de mens kan zichzelf toch niet als het eind van al zijn belangen en al zijn begeerten en al zijn gedachten zien? We zijn er toch, en daartoe kregen we ook van alles en nog wat aan mogelijkheden, we zijn er toch voor onze schepper? De Heere wil toch zijn eer van zijn schepselen hebben? Nou, dat wil de Heer Jezus zijn discipelen voorhouden. God moet centraal staan. Als we bidden. Als we onze nood voor de Heer neerleggen. Onze nood, ja, dan toch allereerst de eer van God. Is dat zo in ons bidden? Gaat eens na. Staat dat voorop? Zijn we daarmee vervuld? De naam en het rijk. En de wil van God. En dan de tweede lijn, daar wijst onze catechismus ook op. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft mogen wij van de Heere bidden. Geestelijke en lichamelijke nooddruft. En in die volgorde staat het in onze catechismus. En dat kan onze catechismus waarmaken door op dat onze Vader te wijzen. Want zo staat het ook in het Onze Vader, in het volmaakte gebed. Eerst Gods naam, Gods rijk, Gods wil. Ja, dat zijn toch wel geestelijke zaken, nietwaar? Geestelijke zaken. Laat ik nou eens even een voorbeeld nemen. Ik loop even vooruit. Zondag 48, dat is een verklaring van de tweede bede. Uw koninkrijk komen. Dan gaat het om Gods rijk. En als je dat antwoord leest, dan zie je heel duidelijk dat dat de allermeest een geestelijke zaak is. Regeer ons alzo door uw woord en geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Dat is toch geestelijk? Dat heeft toch te maken met onze gehoorzaamheid aan de Heer, ons geloof in de Heer, ons vertrouwen op de Heer. Geestelijke zaken. Onze bekering en die bekering van anderen. Want dat koninkrijk, dat moet toch ook anderen bereiken. Daar moeten toch ook anderen in en bij betrokken worden. Het gebed om het wederbarende werk van Gods geest, zo kun je ook zeggen. Want als dat gebeurt, als de geest zondaren wederbaart, dan komt het koninkrijk. Dan is het er ook. Gemeente, als wij bidden, welke zaken gaat het ons dan? En staat dan ook het geestelijke voorop? Of zijn we zo geconcentreerd en zo bezet met stoffelijke noden, met lichamelijke behoeften? Hebben die zo de overhand dat ons bidden daarop en vooral daarop geconcentreerd is? Zoals onze gesprekken voor 90% of zelfs voor meer over aardse zaken gaan? Zijn onze gebeden ook voor 90% of meer betrokken op lichamelijke nooddruft? De Heere zegt dat het anders moet. Geestelijke voorop. En dan in de derde plaats ook nog deze lijn. Als u dat onze Vader nagaat, dan ziet u dat de Heere in heel kort bestek toch nog heel veel samengevat heeft. En dat het om geweldige dingen gaat. Gods koninkrijk. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal ingaan. Dat wereld heelal omspannende koninkrijk, als het in zijn volkomenheid er zijn zal. Geweldige dingen worden in dit gebed genoemd. En daarnaast, vlak daarnaast, de allerkleinste dingen. Die 4 of 6 boterhammen die u per dag eet. Zover is dat toch niet. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is niet eens een heel brood. Maar dat is zomaar een klein stukje. Wat je per dag nodig hebt. De kleinste dingen. En de nog veel kleinere dingen. Die er ook in begrepen zijn. Want de Heere wil in het allergeringste zelfs gekend worden. En de Heere wil ons leren in dit gebed dat wij in grote en in kleine, zelfs in minuscule dingen, zo klein als we ons maar kunnen indenken, hem nodig hebben. En van hem afhankelijk zijn. Ook voor die dingen waar we nooit bij nadenken. Voor die ademhaling. Dat in- en uitademen. Want dat is in zijn hand. Beseffen we dat? Dat functioneren van ons verstand. Dat gebruik van al onze capaciteiten. We denken er misschien niet bij na. Misschien nooit bijna. Maar de Heere wil dat we het weten zullen. En dat we het een beleiden zullen. En de Heere heeft trouwens ook wel middelen om ons eraan te herinneren en bij te bepalen. De Heere kan ons ook in de weg van zijn voorzienigheid stilzetten. Zodat we het ons ineens gaan realiseren. Als hij me de kracht niet geeft, dan kan ik mijn vinger niet eens optillen. En als hij het niet laat functioneren, dan functioneert er niks meer in mijn lichaam. Om zo in alle dingen, en dat zit ook in dat Onze Vader, om zo in alle dingen te beseffen, Heere, ik ben van u afhankelijk. U zegt het, zonder mij kan ik niets doen en het is waar. En om zo met al de nooddruft van lichaam en ziel, van ziel en lichaam, maar gedurig tot hem te gaan en bij hem te schuilen en van die volbrachte arbeid van Christus te leren leven. Amen. We zingen uit Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Barmhartige God, laten we nogmaals tot u mogen komen en nu uw naam met dankzegging erkennen voor datgene wat we vanavond ook weer van u hebben mogen ontvangen. Wat een zegen, Heere, dat er een adres is waar de mens heen kan gaan, ook met die vraag. Heere, leer ons bidden. Dat we er niet mee bij een mens hoeven terecht te komen, maar dat u dat onderwijs wilt geven, Heere, en dat u het volmaakt kunt. Dat u het ook begrijpen kunt waar een mens mee zitten kan. Dat een mens inderdaad niet weet wat hij zeggen moet. Dat de nood er wel is, maar dat hij niet weet hoe hij klagen moet. De pijn wel gevoeld wordt, maar niet weet hoe hij het uit moet zeggen. Dat u begrijpt, Heere Jezus, omdat u in al die dingen verzocht zijt geweest, gelijk als wij. Van u is dat woord, wat zal ik zeggen? En dat is zo herkenbaar in een mensenleven die zijn armoede inleeft en die zijn nood gaat beseffen. Wat zal ik zeggen? Heere, maar u begrijpt het. Geef dat dat tot vertroosting mag zijn en tot bemoediging voor die mensen die bidden moeten en niet weten hoe. Die wel de nood voelen, maar en die ook uitgedreven worden. Maar die zichzelf moeten beschuldigen dat ook in het gebedswerk het allemaal vaak zo verkeerd is. En dat ze het zo ongeordend zeggen. En dat ze hun nood toch eigenlijk ook weer zo slecht en zo slecht kennen. En dat ze ook niet weten wat en hoe. Heren, wij bidden u, wilt gij door uw Heilige Geest dat onderwijs geven. En dan ligt daar dat volmaakte gebed, Heren. Niet als een gebed dat we maar klakkeloos na zullen bidden. Want dan wordt het mishandeld. Dat volmaakte gebed. Zo mishandeld in deze wereld. Maar het ligt er wel als een norm, als een voorbeeld, als een illustratie. Als een model. En als we het nou in die geest mogen doen, leer het ons, Heere, dan zullen we ook bidden op een welbehagelijke wijze. En dan zullen we ook mogen verwachten dat Gij als de God van alle genade dat gebed ook verhoort. Heere, en daar gaat het toch maar om in ons leven. Of het nu om tijdelijke noden, om geestelijke behoeften gaat, het gaat er toch om dat we antwoord krijgen en dat Gij in onze noden voorziet uit uw volheid.
En dan is er een volheid bij u, Heere, die nimmer leeg raakt. En al verhoort u miljoen gebeden op één keer, dan is de volheid nog een volheid. O God, wij bidden van u, geef ons klein te denken van onszelf. En groot, maar dan ook echt groot van u en van uw ontferming over verlorenen en over ellendigen en over onkundigen en over niet-weters. Schenk uw zegen, Heere, en bewaar voor alle kwaad. Leid ons in de week die wij zijn ingegaan, bekwaam tot het werk waartoe gij roept. En geef dat wij in alle dingen ons betrouwen op u mogen stellen om Jezus wil. Amen. Psalm 141, het tweede en het derde vers. Mijn been met opgeheven handen en zet Heer een wacht voor mijn lippen. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.